Geloven in generaties, daarmee waren wij begonnen. En ik, ja, dat idee kreeg ik pas vanmorgen. Ik ga er een beetje vanuit dat heel veel van ons al uit een kerk komen. Dat hoeft niet zo te zijn. En als het niet zo is, als je niet met een kerk bent opgegroeid, voel je dan niet afgewezen door het voorbeeld wat ik nu vertel. Want de mensen die wel in een kerk opgroeien, die hebben heel vaak die ervaring. Maar herinner je je eerste Bijbeltje dan? Hoe dat was, dat je dat kreeg. En ik hoop dat iedereen dat kreeg, dat de omstandigheden thuis niet zo waren dat dat er niet in zat. Ik kreeg ongeveer zo'n soort bijbeltje was het. En, ja, dit was wel een dure. Mijn vader had een boekhandel, hè, dus dat scheelt. We kregen een mooie. En in het begin vond ik het ongelooflijk spannend. Daarvoor had ik alleen nog eentje met berijmde psalmen erin. Zo'n ding met een slap plastic kaft. Maar dit zoiets was mijn eerste Bijbeltje. En dat eerste gevoel, dat weet ik nog. Dit is iets heel bijzonders. Zo. Toen had ik dat zo sterk. Ik ben het ook zo kwijtgeraakt later, want als ik er dan in probeerde te lezen, vond ik het heel moeilijk. Maar eerst had ik dat wel. Dit is een wonder, weet je wel. Hier staat het nou in, al die verhalen die ik eigenlijk alleen als verhaal, nu kan ik ze zelf lezen. Hier staat dat gevoel. Nou, dat wilde ik even oproepen, van daar kom ik nog op terug. Zo meteen. Dat gevoel, dat bijzondere gevoel van dat eerste Bijbeltje. Van iets van God heel dichtbij je hebben. Want vorige week zijn we daarmee begonnen, met geloven in generaties. En toen zei ik, je moet niet naar je ouders blijven luisteren. Niet als het om geloof gaat. Want iedere generatie weer wordt ook zelfstandig door de Heere aangesproken. En de stem in de nacht die kleine Samuel in de tempel hoorde, dat laat zien hoe de Heer heel rechtstreeks met die kleine Samuel, hoe groot hij precies geweest is, weten we niet, maakt hij contact. Hij roept hem. Hij doet hij niet zonder reden. Hij heeft ook een opdracht voor hem. En die opdracht is van, jij moet je pleegvader gaan vertellen wat ik hem alles gezegd heb. Maar ook jij moet dat weten, wat ik hem gezegd heb, dat oordeel. En dan zie je ineens hoe de kleine pleegjongen, die staat zomaar tegenover zijn pleegvader en hij vindt het verschrikkelijk. Pleegvader perst het uit hem, hè? Ik wil het weten. Zo zelfstandig kan de Heer je in dienst nemen. En als je in de Bijbel leest, dan kom je allemaal van dat soort verhalen tegen. Herinner je het verhaal van Jozef, jongen nog. Nou, als die over zijn dromen vertelt, hè, en die zijn rechtstreeks van, hij begrijpt ze nog niet helemaal, maar toch meer dan we denken. En dan staat hij zomaar los van zijn hele gezin. Ze vinden hem allemaal apart. Dat soort dingen. Maar iedere generatie krijgt weer opnieuw met God en er moet ook ruimte voor zijn. Dus we kunnen niet zo, al willen we dat, overplanten op je kinderen. Je bent erbij en tegelijkertijd is het ook God zelf. Dat is de eerste. En er valt nog iets op. Als de Heer je dan persoonlijk aanspreekt, dat viel mij in de geschiedenis van Samuel op, hoef je het helemaal niet direct te begrijpen dat dat de Heer is. Dat je de stem van de Heer hoort. Dat er soms een stem tegen je spreekt met een boodschap. En dat je eerst denkt, dat zijn mijn ouders, of dat is die, of dat is die. Maar je herkent de stem van God er niet in. En dat was bij Samuel zo. Hè. 3 keer dacht hij, nou, ik hoor wel iets, maar dat is, die kan niet anders. Soms moet je leren begrijpen dat het God is die je aanspreekt. En dat is voor iedereen anders. En daarover gaat het vandaag verder. Vandaag gaat het verder over, maar hoe spreekt God dan jou aan? Moet je er veel speciaals van verwachten? Wat mag je verwachten? En daarom heb ik gekozen voor Lucas 15. Dat is een gelijkenis, een deel daarvan. Het zijn eigenlijk 3 gelijkenissen bij elkaar, zul je zien, maar wij lezen de derde. Die over de verloren zoon, zeggen wij, beter is verloren zonen. Je moet even goed begrijpen. Ik kom op een andere manier binnen in deze gelijkenis. Hij is oorspronkelijk, het oorspronkelijke publiek, kun je ook lezen in het hoofdstuk, dat waren de fariseeën en de tollenaars. Die keken naar de Heer Jezus en die zagen hem binnengaan bij allerlei, in hun ogen, foute mensen. Zondaars, tollenaars. Wat doet hij daar? Daar waren ze boos over. Snapt het ook niet. En de Heer Jezus vertelt ze, 3 gelijkenissen achter elkaar, hoe kan het dat jullie niet blij zijn? Want in de hemel zijn ze blij met iedere bekeerde zondaar. Ontzettend blij. Het is daar feest. Iedere keer valt het woord feest. Maar jullie zijn niet blij. Hoe kan dat? Dat was de boodschap voor de eerste luisteraars. En ik kom binnen vanuit de generaties. Want je ziet daar in die gelijkenis, die derde gelijkenis in het rijtje, zie je steeds een vader met zijn zoon. Verschillende generaties en hun geloof. En wat kunnen wij daarvan leren? Want de Heer Jezus gebruikt die vader en ook die zonen. De vader als model van de Heere God. En die zonen, ja, voor ons. En omdat het wij vooral de jongste zoon zijn, gaan we het daar vooral over hebben. Dus God ervaren, wat mag je verwachten? De tweede in geloven en generaties. Zullen wij eerst dat verhaal gewoon maar eens met elkaar gaan lezen en daarna gaan we zingen. Dus daar komen we ook op te wachten. Gezang 487 over hoe de Heer in je leven komt. Soms zelfs zonder dat je daarom vraagt. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik geboren en getogen. Zo staat het in het lied. Lucas 15 vanaf vers 10 moet het zijn. Ik heb in het begin van de week de boodschap rondgestuurd dat het vanaf vers 19 zou zijn. Dat was een fout. En ik begin even bij de conclusie van de tweede gelijkenis. Zo zeg ik, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. En hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader, die zag hem al in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden. Rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf, slacht het, laten we eten, feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En ik ga nog een keer terug naar het verhaal. Naar die vader en die zoon. En over die vader en die jongste gaan we het hebben vandaag. En de oudste komt zijdelings een beetje voorbij. Allereerst die vader, hè. Als je iets over God wil begrijpen, dan is de boodschap van de Heer Jezus in die gelijkenis ook, maar zeg maar, die komt er haast vanzelfsprekend in mee, dat God tegenover ons staat, generaties van kinderen, zoals die vader tegenover zijn zonen. Hoe doet die vader dat? Ja, stel die vader eens voor. Ligt niet zo ver van onze werkelijkheid af, hoor. Vandaar deze vader met een bril. Zo'n vader als wij hem ook wel kennen, dat bedoelde ik ermee te zeggen. Vader was zo blij met zijn beide jongens. Zo'n vader, zei hij. Kijk, voor hen had hij zijn bedrijf opgebouwd. En hij is op het moment gekomen dat hij ziet dat zijn jongens met hem mee gaan werken. Vooral de oudste. Die werkt al echt helemaal met hem mee. En hij is er blij mee. Hij ziet dat zo graag. En dan gaat de vader helemaal niet om dat bedrijf. Eigenlijk is dat... Het gaat niet om het bedrijf, het gaat om zijn jongens. Je mag ook dochters horen, maar dat zit niet in deze gelijkenis. Het gaat om zijn jongens. En alles wat hij heeft, dat ziet hij allang, dat begrijp je later ook, als het bezit van zijn zonen. Helemaal niet van hem of zo. Hij bouwt dus een bedrijf, maar eigenlijk met dat bedrijf bouwt hij aan de toekomst van zijn jongens. Dat, hun welzijn, hun leven. Daarom gaat het hem. Dat is zijn diepste wens. Hij houdt van zijn jongens. Zij zijn oogappels. Op zo'n manier. Hij heeft alles voor ze over. Zo'n vader is deze vader. En die jongens hebben daar eigenlijk nog helemaal niks voor gedaan. Dat is gewoon zo. Zo is hij. Zo is de vader. En de jongste. Ja. De jongste had het goed. Heel goed bij deze vader. En die, net zoals hij een goede werkgever was. Ja, hij betaalde zijn, dat is echt wel bijzonder. Hè. Er wordt in de Bijbel als gemaand, je moet je dagloners moet je op tijd betalen. Dat ze waren afhankelijk. Hè. Iedere dag kregen ze hun loon, het einde van de dag. Daar hebben we ook wel gelijkenis over. Maar dat moest je ook wel hebben, anders kon je niks kopen. Je had geen spaarpotje. Deze werkgever betaalt niet alleen goed. Hij betaalt ruim zoveel dat er overvloed is. Dat lezen we. Zijn dagloons hebben overvloed. Nou, hij is nog een beetje meer voor zijn zoon en zo. Zoon heeft het beste van het beste. In kleding, ziet er geweldig uit. Voeding, ontzettend goed. En niet te vergeten inspraak. Daar lezen wij gemakkelijk overheen. Maar deze jongen draagt al de zegelring van de familie. Een van de zegelringen van de familie. En dat betekent dat hij mee mocht beslissen. In het bedrijf. Die invloed had hij. Hij had inspraak. Hij had verantwoordelijkheid gekregen van zijn vader. Jij doet ook mee. En toch, hè, deze jongen. Het raakt hem niet. Het raakt hem niet. Wordt er niet blij van. Heeft alles. Maar ja, het lijkt hè, vanuit ons gezien dat de goedheid van de vader hem een beetje de keel uithangt. So what? Verveelde hem kennelijk. Nooit iets te doen. En waarom was dat dan? Was dat omdat hij zelf wilde leven? Je krijgt de indruk, hè? Dat hij zelf wilde leven, volop genieten, alles meemaken. Hoe dan ook, maar je merkt, hij is hier niet tevreden mee. Hij wil dit niet. En op een dag is hij het zat. Hij dacht, het scheelt me niks hier. Ik ga weg en mijn vader kan doodvallen. En dan denken jullie misschien, nou zeg. Maar eigenlijk staat dat gewoon in deze regels in die gelijkenis. Want als je de erfenis vraagt nog voordat je vader gestorven is, dan zeg je in feite, nou wat mij betreft kunt u dood zijn. Ik heb er helemaal niks meer mee. Ik wil weg. En zo snel het kan, verzilvert hij, wil hij weg. En dat doet hij ook. En het verleden was wat hem betreft dood en begraven. Daar wil hij ook niks meer op terugkomen of mee te maken hebben. Ik begin mijn eigen leven ergens anders, de toekomst tegemoet. En dat deed hij. En hij zocht de grenzen op van wat hij thuis geleerd had. Ze had vast anders geleerd, maar hij zocht de grenzen op en hij ging er flink overheen. Feesten, vrouwen, vrijheid. Dat was het. En vader? Vader bleef achter, diep geschokt. Waarom was zijn jongste niet gelukkig bij hem thuis? Hij gaf hem toch alles wat hij nodig had. Wat, Wat kun je dan nog meer doen dan laten zien dat je je kind lief hebt? En die dag dat die jongen, zijn jongen hem om de erfenis vraagt, dat is een zwarte dag. Hij zou het kunnen weigeren natuurlijk, maar hij was tenslotte niet dood. Erfenis, kom nou jongen. Ja, en toch wil hij hem niet zo behandelen, dat merk je. Hij wil hem niet dwingen. Liefde kun je niet dwingen. Dus laat hij hem gaan. Met dat deel van het bedrijf waar hij recht op heeft. En hij, dat splitst zijn bedrijf. De jongen kreeg een derde deel mee als zijn recht. Oudste, twee delen, jongste één deel. Verscheurt zijn hart. Zijn eigen jongen wringt zich los uit dat gezin. En vertrekt naar een ander leven. Ver buiten zijn beeld, zijn zorg, zijn liefde. De jongen verdween uit zijn leven. En voor hem was het alsof hij die dag gestorven was. Want, reken maar, dat merk je aan deze vader, de liefde voor die jongen stierf niet die dag. Dat ging niet, hè. Vaders hart reisde met die jongen mee. En je krijgt de indruk dat hij heel vaak buiten zijn huis stond te kijken, waar die jongen ergens ooit verdwenen was, van zou die nog weer thuiskomen? Vol hoop. Hij zal het op een dag toch begrijpen, toch beseffen hoeveel wij hier van hem houden. Dat zal hij toch wel, toch? En de jongste, nou, zo begon het niet voor hem, maar hij had eerst gevonden wat hij wenste, echt waar. Dit was zijn grote avontuur. Vrijheid, feest en vrouwen. Zijn droom. En hij had het allemaal. Echt allemaal. Er was maar één maar. En dat begon hij meer en meer te merken. Er hing een pittig prijskaartje aan. Hij had het allemaal, zolang hij het kon betalen. Maar toen zijn geld op was, toen stopte het ook allemaal, onmiddellijk. In die nieuwe leefwereld waar hij nou leeft, krijg je namelijk niets voor niets. Zoals thuis, daar krijg je het wel. Maar daar niet. Zelfs niet als je het nodig hebt. Hij kwam gewoon tekort, hij had honger, hij had dorst, hij had niks meer. Hij was berooid, hij had misschien alles al verkocht, ook aan zijn lijf, om toch nog wat te eten te hebben. Hij had niks meer. Ze gaven hem helemaal niets. En op de duur mocht hij dan wel wat voor een boer doen. Moest hij ervoor werken? Bij de varkens. Ja, maar ik ben een Joodse jongeman. Je kunt mij toch niet bij de vark. Bij de varkens. Bij die vervloekte varkens. Maar dat waren het voor een Joodse jongen. Dit was weerzinwekkende schande voor hem. En kennelijk leefde hem het iets te eten op. En daar dringt het eerst langzaam, maar dan ook met een flits tot hem door. Hoe het in elkaar zit in de wereld. Het dringt met een flits tot hem door. Varkens zijn niet meer dan mensen. Tenminste meer dan buitenlanders. Want het voedsel voor de armen. En dat was dit soort spul. Je hebt het wel eens zien liggen als je in het Middellandse Zeeland bent. Dat zijn van die grote peulen. Van de Johannes Broodboom. Dat aten armen. En zij gaven het aan de varkens. Maar niet aan hem. Niemand staat er. Was het ook echt over eens. Niemand gaf het. Hij kreeg niks. Hij kreeg alleen wat hij zelf kon betalen of bij elkaar kon werken. Verder niks. Deze mensen zijn genadeloos. Zorgen uiteindelijk alleen voor zichzelf. Want dat varken was natuurlijk ook voor de toekomst. Hoe anders is het thuis, realiseert hij zich. Hoe anders is het thuis. Ineens ziet hij het ook. Wat ik eerst helemaal niet kon zien, nu wel. En nu begrijpt hij dat zijn vader van hem hield. Dat hij het heel saai vond misschien. Maar dat het misschien ja, dat je goedheid en liefde saai kunt gaan vinden. Maar nu begrijpt hij het. En hij ziet het ook, hoe goed die vader is. Dat hij niet alleen van zijn zonen houdt en voor die zonen zorgt. Maar ook voor zijn werknemers en dat die alles hebben. En dat hij die werknemers van hem niet Johannes broodboompeulen geeft. Voedsel voor armen, want dagloners waren vaak arm. Hoor. Nee. Bij zijn vader hebben ze volop te eten. Meer dan dat. Dat is zijn vader dus. Zo'n man is dat. Hij ziet het helder nu. En hij denkt, oh, wat heb ik hem slecht behandeld. Hij zou wel kwaad op me zijn. Hij heeft alle recht om kwaad op me te zijn. Moet je nou kijken. Wat heb ik gedaan? Ik mag mezelf zijn kind niet meer noemen. Ik heb zelfs een deel van het bedrijf verkocht. Dat recht heb ik wel verspeeld. Maar zelfs als ik als arme dagloner naar hem terug ga, dan heb ik het nog veel beter dan hier. Ik ga dan maar zo terug. En hij zei, ik ga hier dood van de honger. Dus hij zal het ook gevoeld hebben, maar hij slikt zijn trots weg en hij gaat naar huis. En vader, nou, we kennen allemaal het vervolg. Vader rekent niet af met de jongste. Moet jij eens even komen, wat denk jij nou helemaal? Heb jij de euvelen moeten om hier ooit je gezicht weer te laten zien? Helemaal niks van dat. Hij ziet hem al vanuit de verte aankomen op die dag. En die dag is een dag van hoop. Vergeet al zijn waardigheid. Moet je goed realiseren. Dit is een cultuur waarin vaders niet rennen. Dat hoort niet zo. Dat doe je niet. Deze vader rent naar zijn jongen toe. Sluit zijn jongen in zijn armen. Hij zegt, kerel, je bent te... Ach, kijk toch eens hoe je eruit ziet. Ja, maar vader, sorry. Nee, daar wil ik niks van horen. Het is vandaag voor hem een feestdag. Vandaag. Einde van een lang schrijnend verdriet. Mijn jongen is weer thuis en dat telt. Dat telt. Hij wil weer bij mij komen leven. Dat is, hij leeft. Hij was weg en is terug. En dat telt en de rest doet hij er niet meer toe. En het wordt feestelijk eten en drinken die dag. Een bad. Nieuwe mooie kleren. En zelfs krijgt hij zijn plek in het kleinere familiebedrijf weer terug. Hij krijgt de ring weer terug. Doe mijn ring aan zijn hand. Ja, hij hoort erbij en niet als een of ander dagloner. Hij is mijn zoon. En de oudste, en hier komt hij even voorbij, die zal later zeggen, ja, maar dat is toch niet eerlijk? Nee. Dat is ook niet eerlijk. Dat is de vader, hè. Absoluut niet eerlijk. Dat is genade. Hij heeft die jongen zo lief dat hij het geeft. Genade is oneerlijk. Maar voor hem telt maar één ding. Mijn jongen is weer thuis. Daar moet je blij mee zijn. Dat is zijn boodschap. Wat zegt dit nu aan ons? Nou, hier heb je een aantal van ons. Je mag geloven vandaag en dan mag je met elkaar feest vieren dat God net zo van ons houdt. Precies zo. En hij kijkt niet eerst naar ons van ja, van die vind ik wel aardig en die minder. Nee, hij houdt van ons op die manier. Net zoals de vader in die gelijkenis. Iedere generatie kinderen opnieuw, dat is al zo. Dat is niet iets, ja dat moet eerst nog maar eens blijken. Nee, dat is zo. Dat is voor hem vanzelfsprekend het uitgangspunt. En hij legt zich daarop ook graag vast. In de doop. Heeft hij alles voor over. We krijgen van hem alles wat we nodig hebben. Meer dan dat. Soms nu al. Soms later. Maar ons, zeggen ze in Groningen, ons is de wereld beloofd. Dat. Je krijgt een enorme belofte. Je krijgt een plek in zijn koninkrijk. Je krijgt ook een positie in zijn koninkrijk. Je krijgt inspraak. Zegelring. Regeren met hem als koningen. Dat is de belofte. En daar heeft hij alles voor over. Dat weten we. Waarom weten we? Ik roep dat niet zomaar. Dat weten we doordat hij, en dat is verwarrend in deze gelijkenis. Maar hij stuurde zijn zoon naar ons. Zeg maar voor ons hier naar de wereld. Zo van om ons te halen. En iedere druppel bloed van de Heere Jezus laat die liefde van de Vader zien. Dat heeft hij ervoor over. En hij zorgt ervoor dat het verteld wordt, het verhaal. Nou, en zo is het in de Bijbel terechtgekomen. Hij geeft zijn geest aan die Bijbel mee. Zo van, dat het in ons binnenkomt. En hij geeft mensen die erover schrijven, mensen die erover spreken. Hij geeft mensen om je heen, die het ook weer doorvertellen. Al die kanalen gebruikt u, weet je wie ik ben? Ik wil jullie vader zijn. En zijn zoon die legt ons zo'n gebed in de mond. Onze vader. Dat is God. En dan denk je misschien, ja, oké. Mooi, wist ik al, niet nieuw. Maar wat nou als het ons niet zo raakt? Allemaal. Nou, terug naar die gelijkenis. Waar ligt dat dan aan, broers en zussen, als het ons niet zo raakt? Zou het ook aan ons kunnen liggen? Zo gewend. En dan lijken we een beetje op die jongste jongen. Alles hebben, maar het niet beseffen. We hebben God die van ons houdt. Beloften die niet mooier kunnen. Meer kan gewoon niet. Kun je niet verzinnen ergens. Toch raakt het ons niet meer. En iedere generatie heeft daar opnieuw mee te maken. Dat je denkt, oh ja, oké. Zondag, oh ja, nee. Ik weet het allemaal wel. Ja, zo. Zou je ook aan het goede gewend kunnen raken? Zelfs als het niet beter kan. Dat je het zomaar gaat vervelen. En dat je dan iets anders gaat zoeken. Nou, vast leuker. En dan hebben wij het wel eens met elkaar over. Dat hoor ik ook wel. Maar ik merk helemaal niks van God. Ik wil. Nou, dat wilde ik vandaag nou even over. Dat je eigenlijk al heel veel van hem gehoord en gemerkt hebt. Maar dat we dat ook al lang weten. Dat het heel bekend is. Maar daarom begon ik over dat bijbeltje. Ja, ik denk, ja, heeft u weer een bijbeltje? Nou, een dominee met een bijbeltje, verwacht ik al. Bijbeltje. Maar dat wou ik maar zeggen. Ik denk dat iedereen ergens toen hij nieuw was, toch even dat gevoel gehad heeft. Wow, dat is mijn bijbeltje. En als ik dat straks zelf kan lezen, dat is wat. Eigenlijk moet je dat gevoel zo nu en dan eens weer terugkrijgen. Je hoeft echt niet van oude boeken te gaan houden. Dat is mijn betoog niet, maar van die boodschap. Dat je denkt, hoe kom ik daarachter? Als ik het moeilijk vind om te lezen, hoe kan ik iets vinden dat ik het wel begrijp? Hoe? Want daar staat wat. Dat is wat. En als wij zeggen, wij merken niet zoveel van God. Ik wil allemaal bijzondere tekenen zien. Ik wil bijzondere getuigenissen. Misschien zegt God wel, ja, waarom zou ik dat nou doen dan? Wat moet ik nou nog meer tegen ze zeggen? Wat moet ik dan nog meer vertellen? Ik heb al gezegd, ik hou van jullie. Kan ik dat nog op een andere manier ook vertellen dan? Wat moet je dan nog zeggen als overtreffende trap van ik hou van jullie? Alles hebben, maar niet beseffen. Broers en zussen, laten we ook naar onszelf kijken. Dat is ook een beetje de boodschap van, nou, ik wil je iets vertellen over hoe God tegenover ons staat. En tegelijkertijd ook hoe wij er soms mee omgaan. En ik denk dat het soms nodig is wat die jongste meemaakte. Dat je de genade van God pas beseft. Als je aan de genade van mensen bent overgeleverd. En dat maakte die jongste jongen mee. Dat je de genade van God pas beseft. Als je aan de genade van mensen bent overgeleverd. Ik hoop dat vandaag een dag wordt waarop die boodschap, als die al niet schitterde, toch nog weer wat meer gaat schitteren. En wens jullie een gezegende zondag. Samen met de Heere. En met zijn belofte voor ons. Amen.